Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, van Psalm 113, het eerste en het vierde vers. Gij zeren knechten, looft den Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. En het vierde vers, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? De verzen 1 en 4 van Psalm 113. Wij stellen ons samen onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, het derde vers. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Christus heeft deze geboden ons samengevat. Hij zeide daarbij, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Testament in Jesaja 35 en daarna in het Nieuwe Testament het boek van de Handelingen, het 3e hoofdstuk. Jesaja 35 en Handelingen 3. Allereerst uit Jesaja 35. De verzen 1 tot en met 6. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad van onze God. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzamen van hart, wees sterk en vrees niet. Zie, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert, en de tong der stommen zal juichen. want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede vindt u in het boek van de Handelingen, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 16. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: zilver of goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij, opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven, en zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk tezamen tot hen in de voorhof, welke Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk: gij mannen van Israël, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden, en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Gemeente, de tekst voor de prediking is het tweede tot en met het achtste vers van dit zo straks gelezen hoofdstuk Handelingen 3, de versen 2 tot en met 8. De genezing van de kreupelgeborene aan de poort van de tempel. We gaan eerst nu de zegen des Heren over deze dienst bidden. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u vanmorgen onder dankzegging voor de rijke zegen die u ons geeft, dat we in de kerk mogen zijn, dat we de gezondheid in een betrekkelijke zin ontvangen hebben om hier te kunnen zijn onder het woord van u. Wij vragen u of het vandaag nog een beetje Pinksteren mag zijn. Of de volheid van uw Heilige Geest ook na mag werken nu nog, na zoveel eeuwen, in de bediening van het evangelie. Het is nog de tijd dat wij de wonderen mogen verwachten, Heer Jezus Christus, vanuit u uit doorgeboorde handen die in de hemel opgeheven zijn, vol zegen en vertroosting en bewaring over uw kerk in deze wereld. Zo kent ge ons, Heere onze God, met al onze noden en al onze behoeften, met de hoogten van ons leven waarop wij somtijds mogen wandelen, waar de lof van de naam des Heeren zich baan breekt. U kent ons ook in de diepten, waarin wij bij tijd en wijle kunnen zinken, als in grondeloze modder waar onze voeten geen vastigheid vinden. Hij kent ons ook in die situatie als het leven zo wat heen gaat, dag voor dag. Als wij niet koud en niet warm zijn, als de dingen van de hemel ons zo weinig kunnen trekken, als wij zo moeten ervaren dat we uit de aarde aard zijn. Heere, u kent ons. En zoals wij zijn, samen naderen wij deze morgen tot u. Heere, geef ons de kracht van de Pinkstergeest. Opdat de oude belofte van de schrift ook vandaag tot haar vervulling mag komen. Dat de kreupelen zullen springen. En dat de doven zullen horen. En dat de doden worden opgewekt uit het graf van de zonde en van de schuld. En dat de tong van de stommen zal juichen. En dat aan de armen van geest, het evangelie, wordt gepredikt. Van een zo grote genade, dat geen mensentong en pen ooit de volheid en de omvang en de diepgang daarvan kan beschrijven of kan bezingen. Heere, dat mag toch, dat we dat van u verwachten. Want Heere Jezus, u bent toch ingegaan in het hemelse heiligdom. En u hebt toch het werk van de verzoening ingedragen voor het aangezicht van uw Vader. En wij mogen toch daarom met volle vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd en om barmhartigheid te ontvangen, Heere Jezus, vanuit u en vanuit het hart van u, o God en Vader. Kom dan zo tot ons. De schriften zijn gelezen en straks moeten ze worden gepredikt en toegepast aan de gemeente. Een werk dat boven ons vermogen als dienaar van het woord gaat. Heere, daarom heffen wij en geef dat daarin onze handen en armen ondersteund mogen worden door de gemeente, zo op tot u, opdat we samen de kracht mogen begeren, dat de schriften ons vanmorgen zo worden geopend, dat ze doorzichtig worden tot op Christus. En dat de Heilige Geest zo krachtig onder ons mogen werken, dat niemand meer aan uw Zoon, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, voorbij kan gaan. Dat de schrik ons wordt aangejaagd als wij buiten hem leven en in ons eigenzinnige, eigengerechtige bestaan ingedommeld, wat voortzeulen en slapen van dag tot dag. Opdat wij de tekenen van uw heerschappij ook vanmorgen onder ons mogen ervaren. De kracht van de geest die zich meester maakt van mensen, die ze opdoet staan op hun voeten. En ze recht opzet in de goede verhouding tot u plaatst. Het wonder van het leven schenkt in onze dode botten en beenderen. En wij staan en springen en loven en wandelen. En in die geestelijke heilige uitbundigheid niet meer kunnen zwijgen van het goede werk dat u gedaan hebt aan onze zielen. Dat u ook zult voleindigen. Daar kunnen we, Heere, wel eens over inzitten. Het is tot onze schaamte en schande. Als wij het niet vast kunnen houden. En als alles ons soms ontvalt. En we wel eens in de war zitten. Dat we zeggen, waar is het begonnen? En is het wel goed begonnen? Waar gij het begint, Heere Jezus, zult gij het nooit meer loslaten. En geef ook de kleinen die hunkeren naar u, daarvan de vertroosting. Opdat ze als de vogels op het nest ook vanmorgen hun monden opensperren, om het voedsel van het brood des levens en het water des levens, om niets te ontvangen, zonder geld en zonder prijs. Heere, leid ons in dat hart van het evangelie en geef ons zo een goede dienst. Heb dank dat we elkaar vanmorgen weer eens mogen ontmoeten, dat u het ons mogelijk maakt om elkaars aangezicht te zien, dat het ons ook een vreugde mag zijn om elkaar weer in het woord te ontmoeten. Dat woord ligt tussen uw dienaar en de gemeente in, zoals het altijd daar heeft gelegen, ook in de jaren dat u ons hier liet arbeiden. We danken u voor het goede wat u ons ook daarin gegeven hebt. In de loop van de tijden, Heere, mag dat als een stille zegen bovendrijven en nablijven Bij alle dingen, wij danken u en wij bidden ook in die nieuwe hoop dat u ons ook vandaag niet alleen zult laten staan om het woord te verkondigen, maar ook ons niet in de kerk alleen zult laten, maar de samenbinding zult geven als een stille vrucht van uw Heilige Geest, als een oneindige zegen. Zegen allen die meeluisteren via de kerktelefoon overal in de gemeente. Zegen onze zieken, denken daarbij aan de oude broeder Jordaan, die opnieuw het ziekenhuis in moet, Heren. U weet van alle zorgen en noden, alle spanningen die dat geeft. Geef in zijn hart de overgave en de vrede in uw handelen met hem. En geef hem een stille geest die kostelijk is voor God, dat hij ook met lichaam en ziel zich kwijt mag raken, Heer Jezus, in uw oneindige barmhartigheid. We denken aan allen die bedroefd zijn. We dragen ze voor u, Heren, geweten en ongeweten. Stil onze noden in onze harten, door de vreugde van Christus overstemmend te doen zijn in alle verdriet. Wij bidden u voor het werk van de zending. We denken vandaag in bijzonder aan broeder en zuster van Steenbergen. Ge weet hoe hij deze week zijn verjaardag mocht vieren, ver van ons verwijderd in een nieuwe situatie, een nieuwe arbeidsomgeving. Laat hun werk voorspoedig mogen zijn en geef gij hun sterkte en kracht en de verbondenheid met uw Heilige Geest om dit werk te kunnen doen. Zegen allen die in de dienst van de zending en de evangelisatie staan om uw naam te verkondigen aan hen die het nog nooit hebben gehoord of aan hen die ervan zijn vervreemd. Wij dragen de gemeente aan u op, de kerkenraad, dienaar van het woord die gij hier geroepen hebt, die vandaag ook zijn verjaardag mag vieren. Heere, geef hem ook wat hij nodig heeft, de toerusting tot de uitoefening van zijn ambt, en geef dat hij de schriften gravende, het levende brood en het levende water voor de gemeente mag opdelven om het uit te delen, dat hij ook zelf een geestelijke verrijking ondervinden mag telkens opnieuw, als hij het woord voor de gemeente mag openen en ook in zijn arbeid daarin wordt gesterkt. Zegen ook de heer Groenendijk in zijn arbeid onder ons en wil ook hem vaardig maken in uw dienst. Bouw gij zo de gemeente naar uw vastgemaakt bestek en geef ons een hartelijk geloof dat uw woord ook onder ons niet ledig zal wederkeren, maar doen zal wat u behaagt. Hoor zo ons gebed in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de dienst van de offerande wordt dan nu gehouden. De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij en de extra collecte bij de slotzang is deze keer voor de ondergrondse kerk. Mag ik graag de beide collectes heel hartelijk bij u aanbevelen. Volgende week zondag hopen voor te gaan om 10:00 de heer K. Groenendijk en om 18:00 kandidaat K. van Meijeren uit Wageningen. En dan mag ik u ook tot de vreugde bekendmaken dat de heer J. van der Welle deze week zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard. We zingen ter inleiding op de prediking Psalm 146, versen 3, 5 en 6. Ik noem u van Psalm 146, versen 3, 5 en 6. Gemeente, het boek van de handelingen der apostelen tekent het spoor dat de Heilige Geest trekt in de wereld. En voor en na in dit machtige boek, waarin wij er een inzicht in ontvangen dat het welbehagen van de Heer Jezus Christus voortgaat, gelukkig en onverhinderd, overal ontmoeten wij mensen die door de Heilige Geest worden aangeraakt en vernieuwd. En dat ook in allerlei omstandigheden. Onze tekstgeschiedenis legt naast vele andere daarvan een ontroerend en een indringend getuigenis af. Wij zien hoe de heilbrengende stroom van de geest van Pinksteren doordringt tot in de sloppen van de nood en de ellende, waar het menselijke leven als wrakhout ligt aangespoeld op het strand van het bestaan. De man uit onze tekst, hij is kreupel geboren, wellicht mogen we zeggen verlamd van de geboorte af aan, is in de meest letterlijke zin een opgericht teken van het heil dat de opgestane Christus schenkt. En een zekere man. Zo begint onze tekst. En dat begin, gemeente, hoe vaag het ook mogen klinken, is uiteindelijk bedoeld om onze aandacht te spitsen. Ineens strijkt het licht, het zoeklicht van de schrift, over een wonde plek in de samenleving van Israël. Die zekere man is een van de velen die rondom de tempel samenhokten in een troosteloze misère. Ze zaten daar en ze lagen daar de ene dag na de andere in een beschamende ellende. Ze dragen geen namen voor ons, al heeft iedere tempelganger hen waarschijnlijk gekend. Ze maken een onlosmakelijk stukje uit van de stoffering van het tempelcomplex. De mensen zijn aan hen gewend geraakt. En hoe gaat dat soms? Pas als iemand er niet meer is, dan valt hij op. En zo zal het ook daar zijn geweest. En dat is dan nog in het beste geval. Maar deze onbekende is niettemin bekend bij God, die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En als we ons dat woord van de psalm dat wij straks hebben gezongen ook vanmorgen te binnen brengen, dan valt er hoopvol licht vanuit de barmhartigheid van God over deze verzamelde paria's. En tegelijk demonstreert dat licht onverhuld de barre ellende van dit gekneusde bestaan. Een zekere man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen. Uit het volgende hoofdstuk 4 blijkt dat hij al boven de 40 was. Zolang hij geleefd had, was hij zwaar gehandicapt geweest. Met zijn lamme benen, waarschijnlijk eerst thuis gelegen, eerst binnen. En dan later buiten voor de deur. Bitter verdriet in het leven van vader en moeder. En er zijn er ook onder ons die daarvan weten. Bitter verdriet. Een zorgenkind, als je leeft. Maar ach, zeggen soms aan, als we er nou eens niet meer zijn, wat dan? Wie zal zich dan over hem ontfermen? Wie van de jongens op straat wil er met hem spelen? Wie wil er nou vriend met zo iemand zijn? Je kunt immers niet met hem uit de voeten. Hij is een blok aan je been. Kinderen zijn soms hard, net als grote mensen. En dan sterven vader en moeder. En dan wordt de eenzaamheid in dit leven helemaal pijloos diep. Er is geen moederhand meer die rust op zijn hoofd. En er zijn geen vaderhanden meer die hem met inspanning van alle krachten nog proberen te verslepen en die hem beuren kunnen. O ja, er komen elke dag nog wel mensen opdagen die in een soort van wonderlijke welwillendheid hem naar de tempel slepen. waar ze dag in dag uit een last deponeren. De Griekse werkwoordsvorm voor dat woord werd gedragen geeft de ontstellende monotonie aan van iedere dag weer hetzelfde. Het uitzichtloze, het herhaalde, dat iedere dag maakte tot een grauwe grijsheid van een massa uren zonder vreugde. En er was nooit eens iemand die tegen hem zei, ik zal voor je zorgen. Want daar bij al die ellende hoef jij niet langer meer te zitten. Nee, ze leien hem elke dag neer aan de tempelpoort. In een soort van kille plichtpleging zonder één grijntje warmte en liefde voor dit geschonden leven. Mag ik gemeente het schilderij van deze man in een bredere lijst zetten? Want de werkelijkheid van het leven van deze mens is de werkelijkheid van vele miljoenen mensen in de wereld. Die neerhurken in het slop van geestelijke en lichamelijke ellende. Ik heb onlangs dat gezien, er zijn straten en stegen en sloppen in de wereld waar je bijkans over zulke mensen struikelt. Al moeten we er even goed bij zeggen dat ze ook kunnen wonen aan brede boulevards en in rijk gelommerde lanen. Ze liggen in hutten van karton en blik. Maar ze wonen even goed in kastelen en huizen waar de trend van de mode en de teneur van de tijd zich weerspiegelt in aankleding en inrichting. En dan stoot ik met u door naar de kern van alle kwalen. Begint ook onze ellende niet van de moederschoot af aan. Het klinkt altijd weer hard als wij de oude woorden van het doopformulier tot klinken horen komen, dat deze kleine kinderen, zoals wij allen, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Het klinkt hard, maar het is waar. En de symptomen en de verschijnselen zijn er dan ook wel naar. Heel deze wereld is in zichzelf één gigantisch hospitaal. Eén groot slum. Eén groot krat, waar de zuchten en de snikken van de schepping, die als in duizenden stukken uiteengebroken naar de hemel schreien. En op de bodem van al de vragen ligt der wereld zonder schuld. We hoeven helemaal niks te vergeestelijken, want deze man is zoals hij dan ligt bij de poort van de tempel al een preek op zichzelf. Met een toepassing waar niemand omheen kan. Maar u en mijn geestelijke nood naar voren komt. En dat noemt de Bijbelgemeente dat de mens dood ligt in de zonden en in de misdaden. Deze man ligt hier bij het hart van Israëls religie te verkommeren uit gebrek aan liefde. En dat is een van de allerergste dingen. En ja, gemeente, om daaraan te lijden, aan gebrek van liefde, hoef je heus niet verlamd te zijn. Al ben je nog zo recht van lijf en leden, al kun je je veroorloven wat je wilt. Het gebrek aan liefde doet een mens tot in zijn botten verkleumen en verkillen, al kan hij zich misschien de duurste kleding permitteren. Dat mag ik toch wel even tussendoor zeggen. Vaders en moeders, laten onze opvoeding de liefde niet ontbreken. En laten wij nooit denken dat al wat we onze kinderen geven aan geld en goed ooit de liefde zou kunnen vergoeden of ook maar zou kunnen vervangen. Het is een ramp als we onze kinderen alles misschien geven, behalve liefde. En een geborgen leven in het gezin. Dat gaat te meer klemmen in deze benauwende tijden, in de zorgwekkendheid van deze dagen, nu de vloek van echtscheiding en overspel, van ontwrichting en ontkrachting van normen en waarden, als een uitslaande brand om zich heen grijpt. En wie blust er? De slachtoffers liggen langs de levensweg. De ergste gevallen onder de drugs, onder de drank verslaafd, dat vinden we soms nog minder erg ook. Of bedolven onder de perversiteiten van deze moderne tijd, waarin alles is toegestaan en alles mag en alles kan. En soms schampere mensen, dat is de asfaltjeugd, zeggen ze. Maar hoe is het gekomen? Dat schijnt hier zo schrikkelijk. De liefde ging mank ook in Israël als het volk van Gods verbond. Iedere dag opnieuw lag die man daar aan de schone tempelpoort bij de prachtige brede vleugeldeuren van Korinthisch koper om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. O ja, dat is een routinegebaar geworden. Hand ophouden en de formule mompelen, een aalmoes alstublieft. En deze en gene drukte wel eens een muntstuk in zijn hand of wierp het achterloos in de buurt van hem op de grond. En heel wat mensen zullen hem ook wel voorbij zijn gegaan zonder dat ze hem iets gaven. Want je kunt tenslotte niet aan de gang blijven en morgen ligt hij er wel weer. Ze waren glad vergeten dat naar Gods wet en recht er in Israël helemaal geen bedelaar mocht zijn zelfs. Maar wat wilt u als het geven van aalmoezen intussen een niet te versmaden bouwsteen is geworden in het paleis van de eigen gerechtigheid van menige vrome Jood dat hij optrekt voor het aangezicht van God. Want men heeft van de overtreding van de wet nota bene een blinkende deugd geproduceerd. Bij de gratie van Gods bondsvolk moest de man schooien om een stuk brood. Het is een prachtig woord, aalmoes. In het Grieks zit er eigenlijk een soort gebed in. Ontferm u over mij, betekent het eigenlijk. Maar al met al is het bedehuis van God verworden tot een bedelhuis, waar de valse munt van een kwalijk soort ontferming in de schaal van Gods gericht werd geworpen, in de hoop dat die schaal ten gunste van de mensen zou doorslaan. En in vrome zelfgenoegzaamheid liet men de armen in de goot liggen. En ik ben er helemaal niet zeker van of dat geslacht vandaag de dag wel is uitgestorven. Je komt ze ook vandaag tegen. Theologische scherpslijpers en fijnproevers, maar die intussen mooi de hand op de portemonnee houden als een beroep op hen wordt gedaan, ten behoeve van de armen en verdrukte en de hongerende naast. Maar vandaag beleeft deze man een onvergetelijke dag. Het begint heel eenvoudig. Twee mannen kruisen zijn pad. Petrus en Johannes, die samen opgaan naar de tempel. Want zometeen om 3:00 in de middag wordt het tweede offer in de tempel gebracht en worden de gebeden die de dag afsluiten opgezonden. O nee, Petrus en Johannes zijn helemaal geen aparte of bijzondere mensen geworden, nu de Heilige Geest op hen is uitgestort, want ze gaan gewoon naar de kerk. Die kerk nota bene. En ze zijn helemaal geen geestelijke hoogvliegers geworden, die hun kunsten wel eens zullen gaan vertonen. De geestelijke krachtpatsers, die de toverformules hanteren. Ze zijn wel nog altijd vervuld met de Heilige Geest. Maar ze gaan toch gewoon naar de tempel als vele andere mensen op dit uur van de dag. En als die twee langs de bedelaar komen, en als die nederig als altijd zijn vaste formulering uitspreekt, een aalmoes, heren, dan blijven de beide apostelen staan. En kijk, dat was die man denk ik helemaal niet gewend. Wie blijft er nou staan voor zo'n stakker? Die ligt daar en daar ga je aan voorbij. Object misschien waar je hoogstens een blik op werpt, maar waarna je snel doorloopt. Deze twee, Petrus en Johannes, blijven staan. Dat is een machtig gebeuren. omdat de Heilige Geest ze indringend met deze arme, kreupele bedelaar confronteert. Dat lezen we uit de woorden van de tekst. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zij zie op ons. En die confrontatie van die ene met deze twee, die wordt tot een concentratie van kracht van de Heilige Geest, waarin de ogen van de apostelen worden geboeid en waarin het woord dat ze spreken wordt geladen met een enorme overtuigingskracht. De liefde van Christus straalt eruit. Het is de liefde van Christus en de macht van de Heilige Geest die die heilbrengende gevolgen tot met zich meeneemt. En de hand van God is het die vandaag de kreupele man legt op de weg van deze mensen, waar de liefde en de macht van Jezus langskomen en zich openbaren. Daar staan nota bene twee mannen die je niet als een gevloekte bekijken. Zie op ons. Zo spreekt de geest van de zachtmoedigheid. Wie mij veracht, God wou me niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Daarom kijken de apostelen als met Gods eigen ogen. En het zijn ogen die peilen en doorgronden, die de diepste nood van deze arme mum wegen. En zo kijkt God u vanmorgen ook aan. Er zit eigenlijk een machtige prediking in. Wat ook uw nood mag zijn, en hoe diep u ook weggezonken bent in de lichamelijke of in de geestelijke ellende voor God, u bent nooit te diep weggezonken, of u bent nog voor de Heilige Geest van God bereikbaar. En u bent nooit te ver weggezworven en te ver weggedwaald, of u bent nog voor de ontfermingen van God bereikbaar, dat ze door kunnen breken tot u. Het is niet hopeloos zolang de Heilige Geest werkt en zolang het nog altijd waar is wat wij samen hebben gezongen van God. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het merkwaardige gebeurt. En hij hield de ogen op hen, verwachtend dat hij iets van hen zou ontvangen. We kunnen ook lezen, hij hield op hen. Alsof de snaren van zijn verwachting vandaag strak staan gespannen. En u maar drie keer raden wat hij denkt. Wat zal ik vandaag voor grote gave ontvangen? Wie weet wat ik nu krijg? Een blij vermoeden gloort in zijn hart. Maar ach, direct slaat het woord van Petrus zijn hoofd de bodem in. Zilver of goud heb ik niet. Dat klinkt ontnuchterend. En daar in gemeente wordt hem onthouden wat hij diep in zijn hart begeert. Want hij verwacht nooit meer iets anders dan geld. Geld, dat betekent leven. Om weer een dag zijn armzalige bestaan te kunnen rekken. Hoger rijkt zijn doel niet meer. En wie zou dat niet begrijpen dat hij er zo aan toe is? Maar het teleurstellende antwoord van Petrus is alleen maar voorbereiding tot de ontvangst van de rijkst mogelijke zegen. Want deze man moet niet voor een dag geholpen worden. Hij moet behouden worden. Niet een dag zijn leven rekken, maar zijn leven redden voor het aangezicht Gods. Genezen. En dan zijn de wegen van God, als God ons daarin hanteert, soms zo wonderlijk. Och, misschien is het wel een verhaal van uw eigen leven, wie weet. Dan zitten wij soms hier onverlegen en daar onverlegen en we zouden voor God, ik weet niet hoe groot, de waslijst van verlangens en wensen kunnen invullen. En we zeggen soms, als we nu maar dit en als we nu maar eens dat en als dat nu maar eens kwam en als dat ons nu maar eens tegemoet kwam, als dat nu maar eens ons gegeven werd en vult u maar in. En als we er nog maar door mogen komen, zeggen zieke mensen soms. En hoe vaak onthoudt God ons niet de dingen die wij hoogst noodzakelijk achten voor ons geluk, terwijl hij veel grotere dingen met ons voor heeft. En er zijn er vanmorgen in de kerk die dat weten, die dat ook moeten beamen. Want toen de Heere alle verwachtingen liet sneuvelen, toen u dacht, nu komt er nooit meer wat van terecht, nu gaat alles totaal verkeerd. En hij geeft er ook een geestelijke toespitsing aan. Als God ons soms in geestelijk opzicht, gemeente, brengt tot de bedelstaf, dan brengt hij een mens tot het wonder van zijn eeuwige zondaarsliefde. Als hij ons brengt tot de bedelstaf, en als hij ons onthoudt wat wij naar onze eigen gedachten nooit kunnen missen, dan gemeente, wie in het doodlopende slop van allerlei ellenden en moeiten zich bevindt, en wie geen veer van de mond kan blazen, en wie aan alle mogelijke kanten hopeloos voor God vastloopt, en wie al de bodem uit zijn leven zinken, die laten de moed vandaag niet varen, dat God zou zeggen, en dat God zeggen zal, God heeft vergeten genadig te zijn. Hij heeft zijn ontfermingen door toorn toegesloten. Het zure duurt zo lang, dat ik van het zoet geen herinnering meer overhoud. Want de Heere onze God is een God, die altijd doet boven bidden en boven denken. Dat u soms later zegt, dat had ik nooit kunnen bevroeden. En ik had nooit kunnen denken dat de barmhartigheid Gods zo hoog en zo diep over me komen zou. En daarom mag u ook vandaag, ook al ziet u er niks van, al is alles door toorn toegesloten naar uw besef, op kosten van zijn ontferming zingen, juist als u denkt dat het nou niet meer erger kan, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied, want het gaat altijd beter dan ik kan denken en anders dan ik verwacht. Verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En dan daartegenover, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Die lamme bedelaar verwachtte iets. Er zijn misschien ook vandaag mensen die wel iets van God verwachten. Hier en daar wat sleutelen in de marge van uw leven. Terwijl de boodschap van het evangelie vanochtend komt en zegt, hetgeen ik heb, want dat zegt God, dat geef ik u. Moet u horen wat u krijgt? Nee, die Petrus is geen bemiddeld man. Hij moest tenslotte delen met al de anderen na Pinksteren. Maar van wat hij in geestelijke zin heeft ontvangen, en hij heeft de Heilige Geest van God ontvangen, en als de Heilige Geest aan het delen gaat, gemeente, loopt het altijd uit op vermenigvuldigen. De vermenigvuldiging van het heil. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik. Maar, dat is het kleinste woord waar het beste evangelie in zit. Maar hetgeen ik heb, dat verrassende maar, hoe vaak vindt u het niet in de Bijbel? Dat genadige keerpunt, wat wij niet kunnen bewerken, dat geef ik volop toe. Dat God doet. Het openbreken van de ontfermingen van God naar een arm mens toe. Dat hetgeen ik heb, de Heilige Geest, de wonderen, de kracht, de zegen, de vrede, ach, noemt u het maar op, dat geef ik u. Het welbehagen van God breekt zich in deze eenvoudige woorden van de apostelbaan. En de stroom van de kracht en van de vrucht van de Heilige Geest raakt deze uitgestotene, uitgerangeerde mens aan. En wat er nu gaat gebeuren, dat hoort niet thuis, gemeente, in de categorieën van dubieuze wonderverhalen en fantastische genezingsgetuigenissen waarmee de kerk vandaag van bepaalde zijden om de oren wordt geslagen. De man is ten diepste uitverkoren tot het wonder van de genade. En in die zin ontvangt hij een aalmoes die recht doet aan de werkelijke betekenis van dat woord. Hij krijgt geen fooi. Hij krijgt de volle ontferming van God. Barmhartigheid in de allerdiepste betekenis. Want het hart van God de Vader opent zich. En het sluit deze ongelukkige binnen de wanden van de eeuwige liefde. Het iets dat hij verwacht, dat wordt tot alles. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En ja, gemeente, daar valt die naam opnieuw. Want Pinksterfeest is geen feest op eigen naam van de Heilige Geest. Pinksterfeest is het feest van de naam van Christus. Moet u maar eens lezen de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Strijk en zet de naam van de Heer Jezus. En die naam heeft Petrus op de Pinksterdag met vuur en verve verkondigd. En straks blijkt in het boek van de handelingen der apostelen steeds opnieuw deze naam van Jezus borg te staan voor de heerlijkste wonderen die gaan gebeuren. De naam, daar is er ook maar één van, gemeente. De enige onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Hier hebt u het commentaar bij dat stuk van de schrift. De enige naam waardoor wij zalig moeten worden. In deze naam, op grond van deze naam, deelt Petrus hier de genade van de genezingen van de vergeving uit. In de naam van Jezus, de gezalfde van God. Het is geen heilige tovenarij die hier gebeurt. Maar de naam wordt verkondigd. Jezus de zaligmaker. Jezus zelf, gemeente, genas de kreupelen. En hij had zo'n afkeer van de kreupelheid en van de kromheid en van de bedelarij, zo'n afkeer, dat hij haaks stond op de oorzaak van dat alles, de zonde. Zo haaks als de balken van het kruis waaraan hij werd vastgenageld. En daarom, gemeente, heeft hij ze lief. Te kreupelen voor God. En te krommen. En de bedelaars. Zo lief. Dat hij als een lam geslagen werd. Op het kruis werd gebonden. Aan handen en voeten werd doornageld. Dat hij niet meer uit de voeten kon en ook niet meer uit de voeten wilde, omdat hij gebonden wilde zijn in het oordeel van God over al onze zondige kreupelheid en kromheid, verminktheid en over al onze bedelarij. Zo lief dat hij niet meer anders wilde en zich zo heeft overgegeven in het oordeel van de dood. Om de kreupelen te laten springen en de doven te laten horen. Zo lief dat hij bekend is komen te staan als de Nazarener, de verachte.
aan wie geen gedaante of heerlijkheid was. Want als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En zo, lief gemeente, heeft hij de kreupelen die ook geestelijk niet meer uit de voeten kunnen, omdat ze geen kracht hebben om te gaan en te staan. Zo lief, dat hij als de Christus, de gezalfde van de Vader, als de profeet, als de priester van de barmhartigheid, en als de koning die de kroon en de eerlijkheid heeft afgelegd en zich ontledigd heeft in de gestaltenis van de dienstknecht, zich heeft begeven in de krotten en de krochten van onze ellende en misère, onze vloek en onze dood. En hij is niet van de hemel gekomen naar de aarde om alleen onze ellende maar eens te bekijken en in ogenschouw te nemen. En hij is niet, gemeente, van de hemel gekomen naar de aarde om ons hier en daar in het leven wat toe te stoppen om de dingen draaglijk te maken, dat we het een ogenblik kunnen rekken. Maar hij is van de hemel naar de aarde gekomen om de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, de zonde, weg te nemen. En dat heeft hij gedaan. Het is volbracht. En daarom leeft hij, gemeente. En daarom is hij opgestaan uit de doden. Hij leeft, de verrezenen. En de verachte naam wordt tot een heerlijke naam, waarin alle knie zich buigen zal dergenen die in de hemel en die onder de hemel en die op de aarde zijn. Hij leeft. En daarom mogen we ook vandaag wonderen verwachten. Want zijn levendmakende kracht vaart door zijn geest in al wat verdort en al wat dood is. En niet, gemeend, in datgene wat hem in alle vromigheid nog een eindje tegemoet kan komen, maar in hen die liggen in het stof van de dood. Over hen ontfermt hij zich. En het zal naar de oude belofte leven en huppelen en juichen overal waar de beek van de geest van Christus zich een bedding baant. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, dat wil dus zeggen met een genadig verlof, op koninklijk bevel, in goddelijke kracht, want te verachten is nu verheerlijkt, dat is Pinksteren. De verachte is nu verheerlijkt. De Vader heeft hem opgewekt uit de doden. En nu dat gebeurd is, en nu de Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees, nu doet hij opstaan uit elke dood, uit de verlamming, uit de zonde, en in de triomfantelijkheid en de overwinningskracht van het geloof in die naam, gaat Petrus verder. Sta op en wandel. En dan valt er een brede baan van licht en leven. Het bestaan van deze arme mens binnen. Of weet u het niet, nog niet, dat de naam van de Heer Jezus is als een licht van 7 zonnen over ons geknakte leven? Of weet u het nog niet, gemeente, dat de naam van Jezus de kracht als dynamiet in zich heeft om ons op te wekken uit het graf van de zonde en van de dood? De naam van de Heer Jezus maakt niet alleen dode voeten, maar ook dode harten levend. Want begrijpt u het goed, gemeente, wat hier gebeurt, gebeurt niet meer. En de genezing van de kreupelgeborene, dat is geen wonder in zichzelf en op zichzelf. Het is precies hetzelfde als met al de genezingen die de Heer Jezus deed. Het gaat niet om die genezing, want die genezing heeft een tekenkarakter. Die verwijst ons naar het koninkrijk, naar Christus, naar het offer, naar zijn bloed. Dat machtige, dat volle, dit wonder ook van deze kreupelgeborene is een teken dat verwijst naar het volle geestelijke
En dan moet u altijd maar eens denken. Als Johannes de Doper in die uiterste vertwijfeling in de gevangenis zit. En niet echt niet meer weet hoe die het heeft. En als die duivelse vraag brandt in zijn ziel. Zijt gij het nou die komen zou of verwachten wij een ander? En er een paar van zijn discipelen op uitstuurt. En ze zo'n heel sober bescheid van de Heer Jezus meekrijgen. Dat hij dan zegt tegen uw meester. Daaraan is de Messias te herkennen en zijn rijk en zijn heil te herkennen. Ja, dat de blinden ziende worden. Dat de doven horen. Dat de kreupelen wandelen, dat de stommen zingen. Dat de doden worden opgewekt. En dan denken wij, nou kan het niet hoger en niet verder meer. En hij zet de kroon erop. En dat aan de armen het evangelie wordt verkondigd. Daar wijst ook deze genezing heen. En dit evangelie, dat komt vanochtend tot ons, gemeente. Niet als een vrijblijvend verhaal, maar met bevel van geloof en bekering. Sta op en wandel. In de naam van Jezus ligt uw heil en uw redding, het enige behoud van allen die stom zijn. En allen die kreupelen over de wereld en allen die in de dood liggen gevangen en gevat. En allen die niet meer uit de ogen kunnen kijken, omdat de Satan onze blik heeft verblind. Hier ligt het heil in het woord van Christus, in de boodschap van het evangelie, van de reddende genade die het leven verlost van het verderf en die je mens kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. En daarom worden zij die liggen voor God verwaardigd tot het wonder van Gods ontferming. Maar gemeente, die ontferming gaat voorbij aan mensen die zeggen, maar ik kan me nog goed redden hoor. Ik kan al best op mijn eigen benen staan. Die ontferming gaat voorbij aan mensen die nog nooit tot de bedelstaf zijn geraakt en die zo arm zijn geworden dat ze alleen maar van genade meer kunnen leven. Ik vraag u, weet u dat? Ik was uitgeteerd en hij zag op mij neder. Toen ik mij niet meer redden kon, toen ging het hart Gods voor me open. Gemeente, we kunnen het lang en breed maken, maar daar is de nerf van het evangelie. Daar is de kern van het heil. Daar wordt het echt een blijde boodschap, een duizelingwekkende verrassing die het leven vernieuwt. Sta op en wandel. En weet u wat nou het ongeloof altijd zegt? God spot met me. Dat is toch spotten met die man? Die man had toch best kunnen zeggen, u hebt makkelijk praten, ik wandelen. Dan zult u me eerst een stel nieuwe benen moeten geven. Kijk, dat zegt de duivel. Die spot met het woord van God en zegt, ja, maar dan moet God eerst in je leven. Dan moet hij je eerst dit geven en dan pas. O, dat goddeloze eerst van ons. O, die twijfel. Dat is levensgevaarlijk. Gemeente, zult u dat niet vergeten. Dat is levensgevaarlijk. Want die twijfel aan het woord van de macht van Jezus doet de deur van de liefde van God dicht. En zulke mensen komen we ook tegen in de gemeente. Die de deur beleefd, netjes of soms met een goddeloze smak dicht doen. Punt uit. Dat kan niet. Ach gemeente, houdt u toch niet op de been met dooddoeners? Waar we eindeloos praten en overwegen en om de zaken heen cirkelen, maar het kind nooit bij de naam noemen. Het komt er nou heel eenvoudig alleen maar op aan, dat u nou heel uw verloren boedel aan de Heere Jezus toevertrouwt. Dat deed die man. En u zult ervaren dat de genade van Christus en de liefde van God uw leven openbreken. En daarom schrijven wij dit wonder niet toe aan menselijke prestaties. Petrus schrijft de man bij de rechterhand, voegt de daad bij het woord en richt hem op. En dan valt dat machtige Lucaswoord, dat Lucas zo vaak gebruikt, terstond. Eén woord waarin de kracht en de triomf van Jezus aangeduid wordt, terstond. Terwijl hij het sprak, werden zijn voeten en zijn enkels vast. De man staat op zijn voeten. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De letterlijke vervulling van het oude psalmwoord hebt u hier voor u. En het Grieks gebruikt het machtige, prachtige woord voor voeten. Hij staat op zijn basis. De man heeft een basis. En wat voor een basis? Niet op de zandgrond van zijn eigen dingen, maar hij staat op de naam die redt en behoudt. En gemeente, er is geen vastere grond onder uw voeten dan die naam van Christus. Als u daarop wordt overgeboekt, overgeplant in de bodem, de vruchtdragende bodem van deze naam, dan staat de mens rechtop voor God. Want hij heeft vrede bij God ontvangen. Hij staat op de naam. En in die naam van de Heer Jezus Christus krijgt hij grond onder de voeten. En straks verklaren de apostelen. En door het geloof in zijn naam. Heeft zijn naam deze gesterkt. En het geloof in de naam. Heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Het woord heeft het gedaan. Het heeft geloof gewekt in zijn hart en toen ook het leven in zijn benen. Wat moeten we ermee met de geschiedenis van morgen, gemeente? Dan zeggen we, het is een prachtig verhaal en ja, dat is lang geleden en kan dat dan wel vandaag nog en kan dat nou ook voor mij? En, nou, mag ik uit die geschiedenis deze vraag des te leren vanmorgen. Hoe komt nu de prediking van de machtige naam van de opgestane verheerlijkte Jezus bij u over? Wat doet u er nou mee? Bent u nog altijd ten prooi aan de geestelijke verlamming van uw bestaan? Hoe komt dat? Hebt u altijd nog het afweergeschut van het ongeloof in werking gesteld? Of onderschat u soms de ernst van de situatie? Dat u zegt, ja, maar ik heb toch nog en ik ben toch nog en ik doe toch nog en ik kan toch nog. Ook al pakt u dat misschien heel netjes in. Het is Jezus, gemeente, die de kwaal blootlegt door zijn geest. Maar hij doet nooit het ene zonder het andere. Hij wil ook van, door zijn woord u van de kwalen genezen. Hoort zijn machtswoord dat u op wil richten. Ja, we stellen duidelijk, het geloof is Gods gave. God dank, gemeente. Anders was die man nooit opgestaan. Maar het is even duidelijk en even waar. Het ongeloof is Gods, is eigen schuld van ons. En als de preek van morgen tot u overkomt, is het niet alleen maar is het alsof, maar is het zo dat God zijn hand tot u uitsteekt? En denk toch niet, jongeren, ouderen, dat u uw eigen leven zelf wel kunt rekken van de ene dag in de andere en op het eind tot een goed eind kunt brengen. Dat is een illusie. Dat is een visie zonder basis. Wie geen grond onder de voeten heeft in de naam van Christus, die verdrinkt en verstikt in het moeras van de dood. Wat is dan geloven, zegt u? Nee, u moet niet denken dat geloven hier zoveel is als een eigenmachtige tegenprestatie van de verlamde die nu zijn geloof in werking stelt. Ik moet vaak denken aan dat beeld, gemeente, van de bloem. Als de zon erop schijnt, dan gaat het hart van de bloem open en ze richt zich naar de zon. Dat is eigenlijk
geloven. En dat zijn de bloemen die bloeien op de bodem van een verbrijzeld en verbroken hart. En daarin wordt openbaar, dat is eigenlijk geloof, dat openbaar wordt de opstandingskracht van Christus door het woord. En dan is geloven dit een heel eenvoudig beeld. Als de eerste voorjaarsdagen aanbreken en je soms die kou van de winter in je botten hebt, dan zeg je, wat is dat lekker. Als de warmte van de zon doordringt in de cellen van je leven, dan kan je er heerlijk aan overgeven. Dat is nou geloven. Heere, komt u maar met de kracht van uw woord. Ik wacht op u. Uw hulp zal blijken. Laat de warme stralen van de zon der gerechtigheid mijn verkleumde leven maar doorstralen. Dan zijn er geen reserves meer. Dan worden wij inderdaad als bloemen die het zonlicht ontvangen en die zich het laten welgevallen. Dat is geloven. En weet je, dan hou je uiteindelijk het wonder over. Want dat trilt heen, dat is nog zacht gezegd, dat trilt heen door de woorden van het slot. En hij, opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Er komt iets van een geheiligde extase over hem. Hij is niet meer te houden en hij is niet meer bij te benen. Ik kan met eerbied gesproken geen betere vergelijking trekken, gemeente, dan die van het dier dat een winter lang in de benauwdheid van de stal opgesloten de voorjaarswei in mag. Dat is één en al beweging. Want de lof en de dank voor het aangezicht van God brengt het leven in beweging. Wat hem geschonken was, wat hij niet verdient. Maar hij verliest zich al springend en huppelend in het wonder van de liefde Gods. En gemeente, dan is het niet meer vreemd als tong en mond, lichaam en ziel, in een geheiligde extase de naam des Heeren prijzen. Lof, eer en dank zij God. Het is bij die man wel eens raden langs gegaan, denk ik. En misschien had hij wel het geloof in God bijkans verloren. Geen wonder ook als het geheiligde volk zo met je omspringt. Maar nu God de Vader van onze Heer Jezus Christus zelf gekomen is, in zijn krachtige woord en zich openbaard is zoals die werkelijk is, nu kan die geloven en loven. En dan wordt zijn leven, u ziet het, verbonden aan de dienst van God. De tempel waar hij zo lang voor heeft gelegen, gaat hij nou binnen. En het is niet moeilijk te raden wat hij daar doet. Het lofoffer brengen voor God, om daar met lof Gods grote naam te danken. En ik denk dat al die vrome nette Joden er geen snars van begrepen hebben, die daar stonden in de tempel, stijf in de godsdienstigheid. Maar het hindert niet, gemeente, als de godsdienst ons niet begrijpt in onze heilige vreugde voor God. Toe maar, zing er maar van. En zing maar voor uw zaligmaker die uw leven verlost heeft van het verderf. Het geeft helemaal niet wat ze van u zeggen. Ook niet van jullie, jongens en meisjes. Hoe zouden we er ooit nog over kunnen zwijgen? Als de macht van Christus zo verlossend en vernieuwend ons leven binnentrok. Opspringen, wandelen, springen en loven. En hier gebeurt. En hier voltrekt zich de vervulling van de oude belofte van Jesaja. Als de geest is uitgestort en het dorre land wordt tot staand water en de beken barstens vollopen, dan zullen de kreupelen springen als een hert en dan zal de stom van de stommen juichen. Dat gebeurt hier en het gebeurt nog altijd. Waar mensen in de stroom der genade worden meegenomen, dat ze zwemmen moeten in de liefde Gods. Maar die belofte is nog niet uitgeput. Het is ook een belofte
In die zin, als ik die man in de tempel zie zingen en huppelen en springen, dan moet ik ook denken aan dat eeuwige koninkrijk dat komt, dat eraan komt in de naam van de Heer Jezus Christus. Wat zal dat wat zijn, gemeente, als de kreupelen van hier beneden, ja, ze hinken met Jacob aan hun heup tot hun sterven toe, als ze straks zullen zingen en huppelen van zielenvreugd, en de vreugd om het heil des Heren eeuwig zal golven op de stranden van het eeuwige leven. Dan wordt opnieuw, maar dan volkomen en ongebroken, de belofte vervuld. Dat waar wij hier soms treuren en als geknakte bloemen het hoofd laten hangen. Eeuwige blijdschap daar op onze hoofden zal zijn. Amen. Wij zingen daarvan, gemeente, van Psalm 116, de laatste drie versen. Vers 9, vers 10 en vers 11. Van Psalm 116. laten wij samen danken en bidden. Heer onze God, u weet of er onder ons nog van die bloemen zijn die maar niet open willen gaan. En wie er hart zo gesloten blijft voor uw woord en de kracht van uw Heilige Geest. Er kan met allerlei oorzaken zijn, wij bidden u, Heere, neem dat weg. En laat zo de kracht van uw woord en geest vaardig worden over mensen, dat ze rechtop komen staan en springen en huppelen van zielenvreugd. Heere, zet gij zo het woord kracht bij door uw geest, dat wij het ook wat we vanmorgen hebben gehoord niet maar meer zo kunnen vergeten. Zoals wij misschien zoveel preken vergeten, omdat we uw woord niet achten. Heere, word ons te sterk en gebied de kracht van uw geest zo majesteitelijk over ons leven, dat wij niet langer weerstand kunnen bieden aan uw woord. Heb dank voor het goede wat u ons samen gaf in deze dienst. Want gij zo volop en kennelijk ons uw geest hebt willen schenken om samen te putten uit de bron van het woord. En zegen gij zo ons ook in het verdere van de dag van vandaag. In onze gezinnen, jongeren en ouderen. Heere, doe ons blijven bij uw woord. Breng ons ook vanavond opnieuw bij elkaar. Om weer ons oor aan de schriften te luisteren te leggen. En spreek tot ons het woord van uw majesteit. Hoor ons om Christus wil. Amen. Nu wordt dus de collectegemeente gehouden voor de ondergrondse kerk, die ik zeer hartelijk bij u aanbeveel. En na het voorspel zingen wij onze slotzang, Psalm 30, het eerste en het laatste vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En het laatste vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrei verandert in een blijderij. Psalm 30, het eerste en het laatste vers. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.